Nou, welkom bij de tweede aflevering, of de tweede aflevering van de podcast. En ik ben vandaag weer met Tim. En...
Hallo.
Ja. En Tim wil eigenlijk nog vertellen waarom die dit doet, de podcast. Dus ja, ik ga de vraag aan Tim stellen zelf. Ja. Waarom doe jij deze podcast?
Ja, het is volgens mij omdat we dat vorige keer niet heel uitgebreid over... gehad hebben en dat de mensen die luisteren toch een beetje nou ja, onze achtergrond kennen en onze intenties duidelijk hebben, denk ik. Waarom ik dit doe? Kijk, sowieso om te oefenen. En ik heb bijvoorbeeld afgelopen week weer zitten kijken. Nou, dat heb ik al een tijdje. Dat ik, als ik dan andere podcast luister, dat ik dan denk, hé, maar dit moet ik ook kunnen. En ik denk sowieso iedereen die een podcast maakt, dus ik denk dat het ook voor ons geldt. Ja, ergens moet je natuurlijk op een bepaalde manier wel gek zijn op jezelf. Je moet jezelf graag wel praten, anders doe je dit soort dingen niet. En daar leid ik ook een beetje aan. Dat ik toch wel denk dat ik zinnige dingen te zeggen heb. En volgens mij heb jij het ook. Toch? Of tenminste, in ieder geval, ik heb het.
Ja, je hebt sowieso zinnige dingen te zeggen.
Ja.
En ik denk qua... Ik weet niet, als ik... Een podcast heeft zeg maar is gewoon vrij groot qua tijd wat wij besteden. Zo, sorry, deze zin was heel slecht.
Okay.
Podcasts zijn gewoon langdradig vaak.
Dat kan. Ja.
Dus mensen kunnen echt in hebben de ruimte om te vertellen wat ze willen vertellen. En ja, als je op tv zit, dan krijg je een bepaalde aantal minuten of je maakt een YouTube-video. Ja. Kan je het heel lang maken, maar niemand vindt het interessant om een uur naar iemand te zitten kijken die praat. En een podcast heeft iets anders, want dat kan je eigenlijk overal luisteren waar je bent.
Ja, ja.
Dus als je een handeling aan het doen bent, kan je een podcast luisteren, maar een video kijken en auto rijden, dat gaat niet tegelijk.
Nee, dat is het wel.
Dus, maar terugkomen, ja, het is wel lekker om jezelf te kunnen uiten. Het geeft ook wel weer ruimte in je hoofd. Als je het over hebt, over bepaalde onderwerpen waar we het toen over hadden.
Ja. Even denken, en hoe bedoel je dat het ruimte geeft in je hoofd?
Nou, ik zat hem net terug te luisteren, die eerste. En je snapt jezelf wel. En
als ik je denk zelf hoort praten.
Ja, en ik denk dat dat...
En je bent er ook mee eens.
Ja, ja, maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Niet dat je achteraf denkt van, wat zeg ik hier?
Ja, ja, ja.
Maar dat je gewoon aan het gesprek af kan leiden dat je het wel zelf snapt. Dan geeft enigszins ook rust of zo. Dat je niet denkt van, ja, je kan ook... Hoe zeg je dat?
Uit je nek staan lullen.
Ja, maar je kan ook soms het idee hebben van mensen begrijpen je niet. Maar gelukkig als je zelf terug hoort, dat je zelf wel begrijpt nog. Ja. In de context waar je het over had.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet, ja. Het is gewoon ook wel lekker om dingen te vertellen. En wil je nog verder iets vertellen over waarom jij dit doet? Voordat ik verder ga met het...
Ik ga verder. Nee, ik heb dus ook een beetje zitten kijken naar andere podcasts die goed scoren. En ja, ik heb zelf al, ik denk ongeveer 2 jaar het idee dat ik dit ook wel zou kunnen. Dat het me ook wel leuk lijkt om iets van een podcast op te nemen. Waarin ik gewoon, mijn visie, mijn ervaringen, mijn eigen wijsheid.
Waarom ben je nooit begonnen in die 2 jaar?
Ja, dat durf ik dan niet. Ergens denk ik dan, weet je, de wereld zit er helemaal niet te wachten op mij. Maar wat daarin...
Nee, je moet de wereld jou geven.
Ja, dat ben ik dus nu aan het doen. Ja. Ja. Maar wat daarin...
Dat is het belangrijkste als eerste. Anders kunnen ze je nooit nemen.
Nee, maar daarom is het toch... Nou, dat is wel een stap. Maar daarom ben ik ook blij dat wij dit samen doen. Dat denk ik dat ik ook niet helemaal alleen ligt spartelen in dit hele podcastavontuur. Maar ik heb dus een beetje zitten kijken naar andere mensen die ook een podcast runnen. En als ik dan kijk naar wat zij doen en wat zij bespreken en hoe simpel het eigenlijk... kan zijn, dan denk ik, ja, hey, als die en die het ook kunnen, dan kunnen wij het ook. Ik heb voor de gein eens opgezocht wat de top 10 podcasts zijn en ik zal niet al onze collega's afzitten zijn.
Wij in de mediahuis van Hilversum al.
Nou, dat zou ik wel mooi vinden. Als dat gebeurt, toch? We moeten toch groot dromen?
Ja, je mag alles groot.
Ja, nee, maar wat je ziet, dat is volgens mij vooral een populair genre bij vrouwen. Dat is hele spannende verhalen. Dus de dingen over dat er dan ergens in Amerika in een of ander verlaten dorp, dat er dan een seriemoordenaar rondliep die allemaal kinderen afslachtte. Ik weet niet waarom, maar vrouwen die luisteren heel graag naar. Zo mijn vrouw ook. Ik snap dat niet, maar dat scoort goed. Een beetje flauwe humor, ja, vrienden met elkaar. En dat is eigenlijk ook een beetje wat wij doen, maar dan niet
flauw.
Maar meer op de inhoud althans, dat is wat we proberen. Wat ik ook interessant vond om te lezen, dat podcast over boeken dus het ook heel goed doen. Dus dat zegt ergens dat er nog wel een soort interesse is bij mensen om boeken te lezen, maar dan niet meer echt de zin of de motivatie om ze echt te gaan lezen, wel over willen praten. Dat vind ik ook wel typerend voor deze tijd, ja. En uiteraard gewoon interviews met interessante mensen. Nou, dat is ook een beetje wat wij doen, toch? Wij vinden elkaar en onszelf wel vrij interessant. En daarom doen
we... Ja, ik heb veel te vertellen.
Ja, dat denk ik wel.
Tenminste, over dezelfde onderwerpen kom je vaak al een heel eind met elkaar.
Ja, ja.
En dat heb je niet zoveel met heel veel mensen.
Nee, en dat nemen we nu op.
Ja, nou.
Nou, dat brengt ons gelijk bij het thema van vandaag. Wil jij uitleggen, Jesper, wat we vandaag gaan doen?
Ja, ik denk dat wij, ja, vooral na de eerste podcast hadden wij wel het idee, of tenminste het idee kwam, om er ergens een toevoeging aan te geven. Uh-huh. Omdat het ook in onderwerp verzinnen kan, maar dan weet je van tevoren al hoe je er zelf in staat. Dus we hebben een pot op tafel hier met allebei tiental vragen erin. Ja. Ik weet nog niet wat er op zijn briefje staan en Tim weet ook niet wat er op mijn briefje staan. Mm-hmm. Dus wat doen we? Wie pakt? Of,
mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Je mag iets aan toevoegen.
Ja. Er staan in principe wat de bedoeling is dat er een soort van een beetje filosofische vragen op staan waarbij gewoon antwoord op willen gaan geven, daar gaan we elkaar op bevragen. En zo kijken we een beetje waar we uitkomen. En vanuit zo'n vraag gaan wij gewoon
het gesprek laten ontstaan.
Precies, ja, en dan kijken waar we uitkomen. En dan hopen we dat ontzettend boeiend is om naar te luisteren. Toch? Wil jij als eerst eentje pakken?
Ik denk dat we er ook maar één nodig hebben. Maar dat
zou mooi zijn.
Ik heb een vraag van Tim, hij heeft rode kaartjes. Oh, dat vind ik wel een interessante vraag.
Ja, kom maar door.
Wie is jouw voorbeeld? Die weet ik eigenlijk al gelijk.
Nou.
Ken jij de YouTuber Acid?
Ja, ja.
Nathan van der Gunst.
Ja, die ken ik wel, ja.
Ja, ik weet niet waarom. Kijk, heel veel mensen zouden zeggen, dat is echt een rare kerel, maar... Nee. Hij is wel ergens mijn voorbeeld, omdat ik hem al... Sinds dat ik 15 was, keek ik naar hem, begon ik hem te kijken. En eigenlijk, hij is ook 24, voor mij 25. Gewoon dezelfde leeftijd. Mm-hmm. En hij is alleen op een andere manier, hoe noem je dat, rebels, zeg maar.
Hoe dan?
Ja, hij is gestopt met school op zijn middelbare. Hij doet echt de gekste dingen, heeft hij in de afgelopen jaren gedaan. Dat stage dive op Pukkelpop, dat hele gebeuren met, hoe heet ze nou, met San Andreas en de Reuzengrommers, verhaal,
ja.
Is hij ook gewoon volledig, ja, hoe zeg je dat, ik weet niet, ik vind dat ergens heldhaftig.
Hij is toch opgepakt?
Ja, hij heeft een hele rechtszaak toen gehad.
Ja.
En uiteindelijk een boete en geen cel. Maar,
een strafblad, las ik.
Ja, maar hij zei van, dit was niet voor mij, dit was voor heel België eigenlijk.
Ja, precies. Ja.
Om gewoon weer, om eigenlijk te laten zien hoe corrupt het systeem is.
Ja.
Ik weet niet, ja, kijk, vanuit al die dingen vind ik hem gewoon een voorbeeld in rebel zijn of zo. Mm-hmm. Maar hij heeft ook echt een... ik ben het woord kwijt. Leuk karakter om naar te kijken. Een bepaalde... Ja, ik kan er niet zo goed woorden aan geven. Maar ik weet niet, ik word er altijd vrolijk van als ik een video van hem zie. Ik denk van ja, dan gaan we weer even 12 minuten kijken. Maar ik kan er elke keer van genieten. Ik heb denk in die 9 jaar tijd echt geen enkele video gemist, gewoon. Ik heb alles gezien.
Oké, okay, dat is wel toegewijd.
Ja, dat kan ik echt van elke enige andere YouTuber of persoon zeggen.
Ja. Oké. Okay.
Ja.
En je zegt over dat rebels, hè? Hoe leeft dat dan bij jou?
Ja, ik ben niet de rebels in de fysieke manier, maar wel op de mentale manier. Ik beweeg, ja, hoe zeg je dat? Oeh, hoe ga ik dit uitleggen? Nou, ik kan wel iets makkelijk aanvaarden van iemand. Als het voor mijn doen rechtvaardig is om dat te doen.
Ja, ja.
En anders ben ik heel erg passief gelijk, dan negeer ik het ook. Dus, zeg dat.
Heb je daar een voorbeeld van?
Eigenlijk heb ik dit vaak met boze mensen. Dat is eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Als mensen boos zijn, kan ik zeg maar de boosheid negeren. Even totaal geen aandacht schenken aan die persoon. En ongeacht of die boos op mij of over iets of iemand boos is. Maar dat naar mij uit, kan ik dat eigenlijk soort van, kan ik er even weg van gaan. Omdat ik weet dat het heeft geen zin om tegen iemand in te gaan die boos is. Of boos tegen jou begint te doen. Dat je, het enige wat je kan doen is er overheen gaan. Of heel erg zielig lopen doen en maar sorry, bla bla bla. Maar iemand sussen in zijn boosheid is best wel moeilijk, want iemand zit gewoon hoog in emotie dan.
Ja.
Dus ik probeer eigenlijk altijd gewoon te negeren en iemand op zichzelf even tot rust te laten komen.
Okay.
Omdat in mijn ervaring werkt dat het beste. En ik weet niet wat dat precies met rebellie te maken heeft. Vind ik een moeilijke.
Wat raakt het dan in jou als iemand boos is of boos doet?
Kijk, van mijn instinct is dan vluchten.
Ja.
Dus ik heb ook geen zin om daar mee in aanraking te zijn op dat moment. Ja. Als mensen boos zijn, dan zie ik al lang van, oh ja, hij heeft gewoon tijd nodig of zij heeft tijd nodig.
Ja.
Ik weet niet, er is in mij niks dat denk van nu kan je echt iets met die persoon. Want die persoon zit gewoon zo hoog dan in een bepaalde emotie of een, die denkt dan niet meer zo, niet meer helder.
Maar dat klinkt ook een beetje alsof je bang bent voor confrontatie.
Ja, dat klopt.
Oké. En waar komt dat vandaan?
Bang zijn voor confrontaties. Nou, de simpele verklaring die ik je gewoon nu kan geven is vanuit dat vecht-vlucht bevriezen gedeelte wat in je reptiele brein of zo, toch?
Ja, ja, ja.
Wat daar zit, dat ik dat gewoon als, dat mijn, weet ik zeker, is gewoon vluchten, is dingen uit de weg gaan. En dat is op sommige vlakken heel handig, maar op heel veel vlakken is dat ook weer niet handig, omdat het leven niet meer ingedeeld is op overleven, maar gewoon leven. Dus soms zijn dingen angstig, maar is je reactie vlucht, omdat dat iets natuurlijks is.
Ja.
Vanuit dat systeem wat je gewoon dan in je hebt. Maar ja, dat merk ik nu ook van, eigenlijk moet je daar bewust van worden en zeggen dat je af en toe moet blijven staan op je poten en confrontatie. Gewoon dat stukje, dat vechten of in een andere ervaring daarvan krijgen, zodat je niet langer blijft vluchten.
Ja, ja. Ja, ik vind het wel een soort, ik wou zeggen grappig, maar interessant wat je zegt. Want je zegt eigenlijk, als iemand boos is tegen jou, dan ga je uit de situatie.
Ja, niet tegen mij, maar gewoon in het algemeen.
Niet eens tegen jou?
Nee, dank
je. Oh, oké, dat had ik ook nog verkeerd geïnterpreteerd. Maar Nou, je gaat dus weg. Terwijl toen jij dat zat te zeggen, toen dacht ik eigenlijk direct aan... Ik zou dan waarschijnlijk heel erg willen zoeken naar wat die ander dan drijft, waarom die zo boos is.
Dat heb ik ook.
Ja.
Alleen dat kan pas naar mijn idee komen als hij niet meer boos is.
Dus het is voor jou op dat moment te overweldigend om überhaupt in die situatie te blijven.
Ja, ik denk dat dat echt, als je een vechter tegenover mij zet, vanuit zijn systeem gewoon is vechten zijn ding.
Ja.
En ik ben een vluchter, dan is het eigenlijk een beetje agressief-passief dat gedeelte. Maar hoe ga je komen naar dat, hoe heet dat woord nou? Je hebt agressief en passief aan één kant. En dan heb je dat...
Assertief.
Ja, juist dat. Hoe ga je daar naartoe met z'n beiden komen?
Ja.
Maar als je allebei daar zit, dan heb je toch een beetje van beide nodig of zo.
Ja, en ik denk ergens, zoals dat in het leven heel vaak is, hou je elkaar een spiegel voor.
Ja.
Want die agressieve, tussen haakjes, die zou kunnen leren van jou rust of stabiliteit. En jij zou kunnen leren van de power en de passie van die anderen, denk ik.
Ja. Klopt.
Hmm.
Dat gebeurt ook wel eens. Dat is mijn andere voorbeeld.
Ja, maar kom
maar door. Maar dat is een goede vriend van mij. Maar hij
is... Wat is hij dan? Of wat doet hij?
Wat doet hij? Ja. Wat doet hij vergeleken met mij?
Ja, ja.
Hij is heel direct. Hij kan bij het kleinste dingetje af en toe gewoon al van 0 bij 100 zitten.
Ja, ja.
Maar wel... Ik vind het altijd wel dat hij... op een bepaalde manier nog steeds rechtvaardig is. Ach, echt tot het laatste punt is hij altijd nog rechtvaardig.
Ja, ja. Heb je het nou over mij?
Nee, niet over jou. Ja, jij bent ook wel zo, maar hij is... Okay. Ik ken hem iets langer.
Ja, ja, ja.
En ik weet niet, altijd als ik met hem ben. Ik ben, wat ik zeg, ik ben dan meer het passieve. Hij is meer net het agressieve. Ja. Dus eigenlijk, ik leer altijd van hem. Eigenlijk leer ik van hem de ene kant en hij leert van mij altijd de andere kant. Dus als we samen zijn, dan... komen eigenlijk heel vaak goed door die deur heen van assertiviteit nog steeds.
Mm.
En als je, ja, dat is ook wel weer interessant. Omdat ik daardoor gewoon met de omgang met hem ook veel dingen leer van hoe hij iets aanpakt, zeg maar. Of hoe hij reageert. En dan zie ik weer, dit werkt zo of zo of zo. Maar hij zit ook bij mij wel eens van... hoe dingen werken als je gewoon even... op een afstandje kijkt en weet ik het.
Ja.
Niet meteen keihard het conflict instapt.
Ja. Want van een afstandje kijken, wat geeft dat je dan?
Ja, dat geeft gewoon ten eerste de veiligheid, maar ook de ruimte om te observeren wat er gebeurt.
Ja.
Ik denk dat daar ook wel, wat de vorige keer over had, het stukje dat ik juist veel meer observeerde... dat ook weer daaruit komt, omdat je toch wat meer afstand houdt van de conflicten, de dingen aangaan in het leven. Dus je ziet wat meer van als een toeschouwer wat er gebeurt voor je, voor je neus.
Ja.
Maar, jouw voorbeeld?
Oh ja,
je hebt erover na kunnen denken nu de afgelopen tijd.
Nee, dat is waar. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een heleboel van mijn voorbeelden van vroeger toch van een voetstuk zijn afgevallen. Dus dan blijven er weinig over.
Van waar dat?
Ja, weet je, niemand is perfect. Ja, ik, Jezus is mijn voorbeeld. Zoals alle verhalen uit de Bijbel praten over hem. Hoe hij was, hoe hij deed. Ja, dat vind ik heel inspirerend. Maar ja. Hij was natuurlijk God, dus hij was ook letterlijk zonder fouten. En dat is hoe hij deed, hoe hij was, hoe hij leefde, dat inspireert mij ook wel. Ik wou zeggen om dat na te jagen, maar om ook zo in het leven te staan. Dus in plaats van trots bijvoorbeeld dat ik dan dankbaar ben. Dat ik niet over mezelf heen laat lopen, maar toch... iedereen met liefde en compassie bekijk. En dat kan ook alleen maar als ik God daarbij betrek. Want van mezelf kan ik dat helemaal niet. Omdat wij mensen met onze zondige aard, om maar even de Bijbel te quoten. Wij zijn van onszelf, willen wij niet per se het goede doen. Tenminste, zeker niet voor de ander. Vooral het goede in wat onze eigen ogen, in wat in onze eigen ogen goed is. Is dat een goede zin? Ja, hè?
Ja, wat voor, bedoel je ook wat voor onszelf goed is?
Ja, zeg maar. Ja, precies. Onze eigen ego, onze eigen behoeften en verlangens, die willen we graag najagen. Maar wat Jezus bijvoorbeeld altijd deed, dat hij ook keek naar anderen en naar wat zij nodig hadden. En die houding, ja, inspireert mij wel heel erg.
Hoe oud was je toen je in contact kwam met je voorbeeld?
Nou, ik ben mijn hele leven opgevoed met de Bijbel, dus een paar maanden. mijn hele leven hoor ik al die verhalen uit de Bijbel. En vroeger al iedere zondag naar de kerk. En thuis lazen we uit de Bijbel en op school lazen we uit de Bijbel. Dus dat heb ik altijd al. Maar dat het echt voor mij is gaan leven, dat is denk ik pas sinds een jaar.
Dat het echt voor jou als een voorbeeld staat.
Ja, precies. Kijk, weet je...
Waarom dan pas sinds een jaar?
Geloven christen zijn, dat is niet iets alleen wat je met je hoofd doet. Dat je zegt, die Bijbel, hij ligt hier op tafel. Dat is iets wat waar is. Ja, dat is natuurlijk sowieso waar. Tenminste... Ik weet dat het zo is. Dat zal niet iedereen beamen dat dat zo is, maar... Maar wat ik mijn hele leven lang dacht, is dat je gewoon moest doen wat in dat boek staat. En dan komt het wel goed of zo. Dat je een beetje je best moet doen. Dus alsof geloof of christen zijn, dat iets is wat je, wat je met je hoofd doet. En toen ik, denk ik, een paar maanden terug of een jaar geleden, erachter kwam dat er echt om mij heen allemaal mensen christen werden. En die hadden het ineens over een... relatie met Jezus, in plaats van over dat je gewoon op zondag netjes naar de kerk gaat en probeert te doen wat er in de Bijbel staat. En die houding was zo anders dan wat ik altijd kende. En dat heeft bij mij ook wel een bepaald verlangen losgemaakt om dus ook niet alleen meer te geloven met mijn hoofd, maar om echt een relatie te krijgen met God en met Jezus, zeg maar. Dus die houding heeft bij mij veel veranderd en het is een beetje, geloven moet je een beetje zien als dat je een relatie hebt met je man of met je vrouw. Je houdt van diegene en daarom wil je doen wat goed is voor hem of haar en voor jouzelf. Bijvoorbeeld, het is zo, omdat ik van mijn vrouw hou, kijk ik niet naar andere vrouwen. Of tenminste, af en toe overkomt het me toch, maar dat probeer ik niet te doen. Omdat ik ervoor kies om trouw te zijn aan haar. De verkeerde overtuiging die ik had, was dat ik dacht, maar ik mag niet al deze dingen doen. Ik mag bijvoorbeeld niet naar andere vrouwen kijken, want dan is die relatie goed, snap je? Dus dan draai ik het om. Dus juist uit liefde wil je bepaalde dingen wel of niet meer doen. En die houding heb ik nu veel meer dan eerst, waardoor mijn geloof of mijn relatie met Jezus nu veel meer leeft dan ooit. Kan je me volgen?
Ja, je bent er meer aan het uitleven vanuit je waardes. Je bent je waardes meer aan het naleven, klinkt het?
Ja, maar dus niet omdat dat moet volgens de Bijbel.
Ik er ook uit, inderdaad. Precies. Maar ja. Omdat jij zeg maar voelt dat...
Omdat ik van Jezus hou en hij vraagt dat van mij.
Ja.
Ja. En het ding is, kijk... relatie met je partner is gelijkwaardig. Je maakt allemaal fouten. Maar in relatie tot God of met Jezus is dat niet zo. Want God maakt geen fouten, maar ik wel. Dus in die zin is dat altijd ongelijkwaardig. En toch wil God een relatie met mij hebben. En dat maakt mij dus heel dankbaar. En in plaats van dat ik weet dat ik dankbaar moet zijn zoals dat vroeger was, voel ik dat nu echt. En ja, dat kan ik je haast niet uitleggen, maar dat is wel heel waardevol. Ja. Dus dat gun ik echt iedereen. Ja.
Welke waardes heb je dan vanuit Jezus, maar ook vanuit de Bijbel, zeg maar, die jij echt beaamt? Welke streef je na?
Kijk, je hebt natuurlijk altijd voorkeur. Dus er zijn altijd dingen die mij natuurlijk meer aanspreken dan anderen. Maar in principe is die hele Bijbel gewoon van kaf tot kaf waar. En dus ook waardevol voor mij en ik denk voor iedereen. Maar ja, bepaalde dingen die voor mij heel waardevol zijn. Ja, dat zijn toch, weet je, als we kijken naar de tijd waarin we leven. Toch de wat meer traditionele waarden die in de Bijbel staan. Die gaan nu juist nog meer voor mijn leven. Als je bijvoorbeeld kijkt in de wereld om je heen. Iets als trouw. Of sowieso trouwen. Dat doen weinig mensen. Steeds minder. En scheiden dus veel vaker. Als je kijkt naar waar de muziek van tegenwoordig over gaat. Het is alleen maar fuck bitches make money, weet je wel. Dus ja, daar gaat helemaal niks over trouw.
Ligt eraan.
Nou ja, populair is, zeg maar. Ja, in die zin, heel netjes en zo. Dat snap je ook wel.
Nee, die snap ik. Maar inderdaad, wat populair is en wat goed verkoopt, om het ook zo te zeggen.
Ja.
Dat zijn wel de,
dus jij,
de lage frequentie.
Gewoon niet goed. Dat is niet wat je kinderen wil laten horen, dat soort dingen. Mm. Maar ja, dat is wel wat gebeurt. Dus dat, en bijvoorbeeld ook als...
Waar komt dat dan? Ja. Waar denk je dat vandaan komt? Hoe dat...
Dat is gewoon opvoeding.
En als je een groter trekt naar de maatschappij in zijn algemeen, waarom is het populair om juist naar dingen te luisteren die ver weg staan van God, van de Bijbel, van eigenlijk religie in het algemeen, want religie...
Ja. Relatie, ja. Maar ik snap het, ja. Waar dat er komt, nou, dat is gewoon dat, ik wil het niet heel zwaar maken. Ik wil er ook geen doekjes om winnen. Maar omdat Satan op aarde gewoon heel machtig is en gewoon heel veel invloed heeft. En als je bijvoorbeeld ziet, ja, er zijn gewoon bepaalde artiesten die gewoon op het podium letterlijk Satan aanbieden. En ik vind het helemaal geen prettig onderwerp om het over te hebben, maar dat is wel aan de orde van de dag.
Ja.
En daarin zie je gewoon dat deze wereld zoveel liefde mist.
Mm-hmm.
En ja, ik word ook bijna emotioneel als ik erover praat. Omdat ik dat gewoon... Dat gaat me aan mijn hart, man. Denk ik sowieso gewoon jonge gasten van onze leeftijd, vaak nog jonger. En die krijgen dan ineens bekendheid. En die weten ook niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan kom je in aanraking met, kwade geesten. Wat gewoon ook echt een ding is, daar moeten mensen ook niet voor weglopen. En dan ga je rare dingen doen, weet je wel. En dat levert je veel geld en status en macht op, maar je ziel gaat wel...
Heb je verkocht.
Ja.
Nou, wel grappig.
Het is misschien een heel heftig antwoord, maar dat is heel, ik zie.
Maar ik volg je wel.
Oké, nou fijn.
Omdat ik gisteren las ik ook iets en toen dacht ik weer... Toen begon ik religie eigenlijk nog beter te begrijpen. Ik was er wel wat meer door jou, met jou te praten.
Yeah.
Snapte ik het ook steeds wel wat meer.
Okay.
Maar ik zat gisteren iets te lezen. Die legde heel simpel uit dat... kijk, de mens tegenwoordig zit in het geloof eigenlijk dat de wereld waarin we leven de enige wereld is. Maar je zei ook dat onze wereld is de onderste laag van de drie werelden die er zijn. De bovenste laag is het goddelijke. En daar is eigenlijk... daar kan het kwaad niet komen. Dus die derde laag is de hoogste laag, dat is goddelijke.
Ja.
En dat werkt zich naar beneden. Maar in die tweede laag zitten de... is de onzichtbare wereld, de geesten zitten daar vooral.
Ja.
En de entiteiten. Maar daar zitten ook de... Heb je ook het kwaad en... heb je ook goed. Maar die werken zich ook weer. Dat is... kom je weer meer uit bij ons psyche, onze mind, onze geest, onze eigen geest in ons hoofd.
Mm-hmm.
Die is daar weer mee bezig. Dus ik koppelde hem eigenlijk aan de negativiteit die wij ervaren. Die wordt ontvangen door onze zintuiglijke waarnemingen. Dus we kunnen... En dat verspreiden we weer door. dat komt van hogeraf, van mijn, wat ik eruit opmaakte. Maar wat op die hogere laag zit, op die hoogste laag, is het goddelijke.
Ja.
En toen dacht ik van, oké, maar dan begrijp ik beter dat mensen zeggen, God is... God heeft al gewonnen of zo. Of
dat
de,
is ook zo. Ja.
Dus ik dacht van, ja... Toen had ik ineens zo'n aha-moment van, oké, nu... En hoe ik het dan weer begreep, snapte ik weer van, oké, maar nu snap ik waarom mensen dit en dit en dit zeggen.
Oké. Dus als je mij nu hoort praten, dan snap je meer waar ik het over heb.
Ja, omdat ik weer mijn eigen referentiekader nu los kan laten, die ik eerst nog niet zo had.
Dat is sowieso wel een goede wend, want daar hebben we ook altijd last van, tussen haakjes, onze eigen referentiekader. Die nooit objectief horen, toch?
Nee, ik denk dat ook heel veel dingen eigenlijk niet objectief zijn.
Nou ja, de Bijbel, dat is het enige.
Maar wat is dan, als we het toch over religie hebben, wat is dan de Koran of de, hoe heet dat andere boek? Maakt niet, de Torah. Is dat ook objectief? Ja, dat weet ik.
Nou, de Koran niet.
En waarom is die niet objectief?
Die zit ernaast. Ja, dat is wel een goede vraag. Dit zou ik eigenlijk even moeten voorbereiden om dit
uit te kunnen leggen. Ik
heb niet alle argumenten paraat. Maar
maar gewoon vanuit jouzelf. Wat...
Nou, dat ik altijd wel een goed voorbeeld vind. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wanneer de Koran geschreven is. Ik weet niet precies de
680 ergens, 660.
Oké.
Na Christus.
Ja, na Christus. Snap je?
Ja.
Dus dat jouw heilige boek moet worden uitgedrukt in het getal van de concurrent. Snap je? Nou, dat vind ik nou niet een hele sterke basis.
Weet ik niet.
Snap je wat ik zeg?
Ik snap
na
wat
je Christus, die is...
Maar waarom tellen we pas de jaren vanaf Christus? Die begreep ik ook niet, want daarvoor heb je ook duizenden jaren met... ligt ook nog heel veel intelligentie en...
Ja, zeker. Ja, waarom zeg maar niet vanaf Alexander de Grote of zo?
Helemaal weet ik niet.
Ja.
Ik denk dat eigenlijk... Ja, oké, ik heb geschiedenis gestudeerd.
Ja.
Gaan we weer terugkomen naar het Romeinse Rijk, denk ik. Wacht even, moet ik even die jaartallen goed in mijn hoofd hebben, want... Dat kan wel kloppen, ja. Ja, dat kan wel kloppen.
Maar waarom dat zo is, dat is omdat Christus, Jezus dus, de belangrijkste persoon is. Persoon te zaakjes die dus ook God was, die ooit leefde. En zijn offer, wat hij bracht aan het kruis, dat verhaal ken je, denk ik.
Ja, het hele verhaal ben ik ook mee doodgegooid op de basisschool.
Oké. Nou ja, dat is het belangrijkste historische feit. Ooit, beter nog.
Ja, nee, ik kreeg even een... daarom die had ik pas later door. Dat is een beetje disrespectvol.
Nou ja. Ja.
Oké, maar sorry, ga verder.
Dus ik denk, jouw vraag was waarom de rest dan niet waar is. Ja, ik zou zeggen, ga de Bijbel lezen. En
ik heb
ga
bidden. Thuis.
En dan uiteindelijk gaat, tenminste waarvan ik overtuigd ben dat het zo is, gaat God tot je spreken. Dan gaat de Bijbel ook echt voor je leven, zoals dat bij mij ook zo was. Dat het de eerste 24 jaar van mijn leven gewoon een soort stoffig boek was met een hoop regels en wetten. Toen ben ik meer gaan bidden, ben ik met andere christenen gaan praten. Uiteindelijk komt dan de Heilige Geest, dat is de derde van de drie eenheid. Je hebt God... Of tenminste God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest die door de mensen heen werkt. Nou, uiteindelijk komt hij ook... Ja, ik vind dat altijd lastig om te zeggen, maar ik hoop dat hij ook in mij zit. En af en toe voel ik dat ook wel. En doordat de Heilige Geest in mij komt, ga ik echt snappen wat er in die Bijbel staat. En dat is... Ja, weet je, dat is ook zo moeilijk. Het is niet een soort stappenplan wat je kan volgen of zo. Maar en ik kan het je ook niet aanpraten, maar God kan het je wel geven. Maar... Ja, dan moet ik dan vragen.
Ik weet waar jij...
En investeren.
Omdat ik dan... Ik denk ook wel... Kijk, het boek is ook weer geschreven door mensen. Maar dat is
maar
denk
ook... Ja, door
God
ingegeven.
Ja, dat bedoel ik. Dus we komen vanuit die derde laag, dat goddelijke, is dat eigenlijk naar beneden gecommuniceerd en die mensen hebben dat weer kunnen opschrijven, zodat het Gods woord verspreid kan worden op aarde via een boek. Alleen om God te vinden zou je zelf moeten open gaan staan voor het hogere, voor die hogere wereld.
Nou, je moet gewoon de Bijbel lezen.
Ja, en dat gaat jou weer meer in resonantie brengen, denk ik ook.
Ja.
Als ik jou zo hoor.
In resonantie brengen?
Ja, in resonantie. Tenminste, je gaat meer openstaan omdat je dingen leest, denk ik ook wel eens. Ja. Dus dan ga je meer, hoe zeg je dat? Een mens, voor mijn gevoel, kijk, je brein, je geest, hoe je het wil noemen.
Ja.
Voor mijn gevoel is je hebt hier gewoon je brein en je geest. Dat zijn twee dingen, want als we dood gaan hebben we nog steeds het brein, maar die geest is weg, want je leeft niet meer. Waar is dat naartoe?
Ja, ja, ja.
Gewoon heel simpel, daar denk ik wel eens over na.
Oh ja, oh.
Waar was ik nou?
Je had het over waar de ziel dan heen gaat. En daarvoor zei je, je hebt het brein en dat brein dat gaat dood.
Ja, 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 ja.
Ja.
Dus in mijn beleving is je brein en je geest eigenlijk niet alleen maar een zender. Ja, je kan heel veel dingen in stoppen, maar je bent ook een soort van, het is een soort van antenne, een ontvanger. Die met, die gericht is naar boven, letterlijk naar boven.
Ja.
Dus ja, als je die, je kan die antenne heel de tijd onderdrukken door alle zondes te beleven die er op de wereld zijn. Maar die houden je ook weer juist, denk ik, heel erg dicht bij die onderste wereld waar we nu zitten eigenlijk. Maar als jij meer bezig gaat zijn, wat je zegt, met lezen en je gaat iets meer begrijpen hoe dingen werken, dat je dan juist de tekens gaat zien, maar ook dat je meer open gaat stellen voor dat hogere, dus meer een ontvangst staat voor datgene wat er altijd al is. Alleen moet jij het vinden, maar ook willen ontvangen, denk ik dan.
Ik merk wel wat ik af en toe doe. Kijk, de Bijbel doet heel veel beloftes over alles wat we krijgen en ook mogen ontvangen. Wat jij zegt, als we dus met Jezus of met God leven. Ik kan er zoveel voorbeelden over geven. Maar bijvoorbeeld, kijk, God is er altijd. Die slaapt nooit. Die is almachtig en alomtegenwoordig. Dus hij is overal tegelijkertijd. En het beeld wat ik vroeger had van God is dat als een soort, ja, zoals ze dan in de Griekse mythologie Zeus afbeeld, die dan met zijn grote baard en zijn staf in zijn hand, dat hij dan naar boven op zo'n toren zit en een beetje met zijn, boos naar beneden zit te kijken van al die stomme mensen, kijk wat voor domme dingen ze allemaal doen, weet je wel. Dat was vroeger het beeld wat ik van God had en ik was er ook best wel bang voor. Waardoor God helemaal niet toegankelijk was. En toen ben ik nu dus afgelopen jaar ben ik de Bijbel beter gaan lezen. En ja, is God voor mij ook veel toegankelijker geworden. En het is niet zo dat hij nu al mijn zondes, al mijn fouten ineens goed praat. Want daar baalt hij nog steeds van. Maar daardoor heb ik ook, we hadden het net over Christus en zijn sterven.
Mm-hmm.
Dat is het enige wat mij vrij kan zetten. Want ik maak altijd fouten. Ik zal altijd zonde blijven doen. Maar door het offer van Jezus mag ik in vrijheid leven, zeg maar. En jij zei over dat communiceren met de hogere laag. Of tenminste met God dan.
Ja, met die goddelijke laag.
Ja, ja. Nou ja, soms wat ik wel eens heb, als ik het even niet meer weet, of ik zit er een beetje doorheen, of ik voel me emotioneel, op wat voor manier dan ook, dan ga ik hier vaak gewoon een beetje door mijn huis lopen. Even voor de beeldvorming. We zitten nu bij mij thuis op de bank. En dan sta ik soms gewoon een half uur lang uit het raam te kijken. En dat noem ik gewoon hardop, spreek ik naar God uit. Alles waar ik mee loop, waar ik mee zit. Dus de onzekerheden die ik heb. En mijn twijfels over de keuzes op mijn werk. Of dat ik me zorgen maak over mijn vrienden of over mezelf. Dat ik soms ook dat ik boos ben op de kerk. Want met de kerk kan ook van alles mis zijn. Dus alles wat ik dan in mijn hoofd heb, daar praat ik over. Uh-huh. En het is gewoon echt alsof je dan met een soort vriend of vader praat die niet fysiek aanwezig is, maar van je heel duidelijk kan voelen dat hij er is. En dat maakt God voor mij nu veel toegankelijker dan dat hij ooit was. Maar dat heb ik dus wel moeten ontdekken doordat ik de Bijbel ben gaan lezen. En God zich op die manier ook openbaart. Want als je kijkt vroeger de verhalen die in de Bijbel staan. Kijk, die mensen hadden niet de kennis opgeschreven die wij nu wel hebben. Dus toen sprak God nog letterlijk tot de mensen die toen leefden. Laten we zeggen 5000 jaar terug. Of tenminste nog iets korter terug ook. Maar nu staat alles in dat boek. En doordat we dat lezen, leren we God beter kennen. En dat.
Mooi.
Ja.
Dus ook God is jouw voorbeeld. Om even terug te komen bij de vraag.
Ja, dat kom ik natuurlijk nooit. Maar Jezus, de illusie hebben dat ik kan zijn zoals God. Maar hij helpt mij wel. Ja. Ook omdat ik dus besef dat ik het alleen niet kan.
Mag ik dan nog? Ik heb nu nog één ding in mijn hoofd. En dat zag ik gisteren ook mee toen ik dat las.
Ja, zeg het maar.
Toen ik dat las over die drie werelden. En wij zijn de onderste laag.
Ja.
De stoffelijke wereld. Daarna heb je de geest, dan heb je dat goddelijke. Want ik mij... Ja, toen... Ik moest gelijk denken van... Wacht. Maar waar wij in zitten... is eigenlijk dan de hel. Maar wij kunnen... Nee, niet. Ik bedoel niet zo. Okay. Gewoon in mijn term even. Dan zitten wij eigenlijk in de hel. Wij zitten in de onderste laag. Zou daar nog iets onder zijn, zeg maar? Of is dit waar wij nu zitten... Hoe zie je dat? Want als ik dat zo las, dacht ik van... Oké, maar dan zijn wij hier... En zeker met wat er nu gebeurt tegenwoordig met al die... wat je in het begin over had. Ik vind ook af en toe dat het is... Er gebeuren zoveel dingen die niet... die heel ontmenselijk zijn.
Eigenlijk. Chaos in de wereld heb je het over.
De chaos in de... En dan dacht ik echt van, oké, maar dan...
Oorlog en moord en kinderporno, dat soort dingen.
Ja, dit is al... We gaan steeds meer een beetje richting die hel op aarde of zo lijkt
ja,
het.
Ja, zo. Ja. Even denken, dus wat is dan precies je vraag?
Hoe kijk je dan naar de hel? Want als ik dat zo las, dacht van, oh, maar we zijn eigenlijk bezig om hier al een hel... Of Satan is bezig om dan hier al een hel te maken voor ons.
Ja.
Zodat we nooit meer gaan weten wat daarboven, denk ik, dan is.
Nou, ergens is het zo simpel. Ieder mens heeft een keuze. Kijk, er zijn twee krachten. God en Satan. Dat zijn de twee. En die hebben allemaal hun engelen en hun
geesten,
demonen. En je moet niet denken dat dat nog een gelijkwaardige strijd is. Want op het moment dat Jezus stierf, is het kwaad overwonnen. Ja, dat is denk ik een korte samenvatting als je daar meer over wil weten. Nou ja,
nee, ik heb hem al bij heel veel mensen zo uitgehoord. Precies. Ja.
Dus dat is geen gelijkwaardige strijd meer. En alle ellende die we zien in deze wereld zijn nog, zoals mijn dominee dat altijd zo mooi zei, de stuiptrekkingen van het kwaad. Dus dat daarover. Wat jij zegt over die drie lagen. Kijk, zoals ik het zie... Er is nu dit leven hier op aarde. En als we doodgaan, dan hebben we in principe twee mogelijkheden. Of je gaat naar de hel of naar de hemel. Dat is gewoon zo simpel als dat het is. Mm-hmm. En wat dat gaat worden, daar moet je hier op aarde voor kiezen. Dus kies je voor een leven met Jezus, met God. Dan uiteindelijk zet dat jou vrij. Of niet. En dan niet. Want heel plat gezegd, keuzes hebben consequenties. En daar wil ik absoluut niet mensen bang mee maken of zo. Maar dat zijn wel heel simpel de twee mogelijkheden die er zijn, denk ik. En ik denk wat je hier ziet op aarde is gewoon dat het kwaad, ondanks dat het kwaad verslagen is, toch nog wel, die stuiptrekkingen, die zijn wel behoorlijk. En dat staat ook in de Bijbel. Satan probeert nu nog zoveel mogelijk mensen mee de afgrond in te trekken. En daarom is het zo belangrijk dat er nu mensen voor Jezus kiezen en zich daar ook over uitspreken, wat ik nu ook probeer. Ja. Ja, omdat dat uiteindelijk is dat de enige manier om gered te worden. Mm-hmm. En daarvan op aarde ook al van te mogen getuigen.
Ja. Ja. Om hemel op aarde te maken in plaats van wat nu hel op aarde aan het worden is.
Dat is wel onze Bijbelse opdracht, ja. Ja. Door toch de Bijbelse waarde uit te leven en de liefde van Jezus door mensen te laten zien. Want in principe, kijk, al die geesten op zich, die kunnen Het is niet zo dat die niks kunnen, maar die werken door mensen heen. Dus zoals waar ik voor bid dat Heilige Geest door mij heen werkt. Snap je?
Nee, ik snap. Ja,
ben ik niks, maar doordat de Heilige Geest door mij heen werkt, kan ik af en toe mooie dingen zeggen.
Ik heb wel dingen vanuit shamanisme gelezen.
Okay.
Hoe mensen met geesten werken.
Mensen werken niet met geesten. Geesten met mensen.
Ja, dat bedoel ik. Dus de geest zoekt de mens op.
Ja.
En als de mens willig is om voor die geest te werken, dan maakt hij eigenlijk al de keuze tussen goed en kwaad. Omdat je hebt goede geesten en kwade geesten.
Demonen en engelen heb je. Ja. Ja, zeker.
Dus je hebt ook weer de keuze als mens. Wat wil je verspreiden? Wat wil je eruit?
Door wie laat je leiden?
Gebruiken ook.
Door de God van de Bijbel of niet. Ja, en dat is een hele belangrijke keuze die we daar hebben te maken. Ik wil ook nog even terug naar wat jij net zei over... over de ziel en waar die heen gaat als je doodgaat. Wat denk jij wat er gebeurt als ons aardse lichaam vergaat tot stof?
Vind ik het lastig, maar wel. Ik ben heel erg fan van de oude natuurvolkeren. Dus eigenlijk voor Christus, voor de jaartelling zeg maar, daar ver voor, maar meer vanaf...
De oude Griek of zo?
Nee, meer de Zuid-Amerikaanse volkeren.
Ja, ja. En wie waren dat dan?
De Inca's, de Maya's en de mensen uit Peru. Ook de Indianen.
Oké. Okay.
Ik heb niet
de Maya's eentje... met hun voorspellingen.
Nee, maar dat... was op iets anders gerust dan de vernietiging van de wereld.
2012, toch?
Ja.
En toch zijn we er nog.
Klopt.
Oké, maar sorry.
Ja, waar de ziel naartoe gaat, vind ik een lastige. Ik denk dus, wat ik gisteren dan... Ik ga het gewoon weer pakken.
Ja, tuurlijk.
Als jij gewoon... ik denk dat het heel veel gaat... wat je zegt, om dankbaarheid.
Ja.
Dankbaar zijn voor het leven.
Ja.
Elke dag... Ja, uitspreken waar je dankbaar voor bent.
Zeker.
Dat jou gewoon... Hoe zeg je dat? Dat doet met jezelf sowieso iets, maar je zendt ook iets naar buiten toe. Ja. Dus,
en je weet dat het niet van jou is. Alle kwaliteit en gaven die wij hier op aarde hebben, die geeft God ons. Dat is niet omdat wij nou zelf zo goed zijn, zeg maar.
Nee. Dus waar de ziel naartoe gaat.
Ja.
Ik denk naar de onzichtbare wereld. Maar ja, wat dat is, dat is ook moeilijk. Ik kan daar niet woorden aan geven. Ja. Omdat ik daar geen ervaring van heb. Ja, kom ik ooit een keer op terug.
Oké, is goed.
Maar... Ik geloof wel dat we een ziel hebben.
Ja,
zeker.
Dat is zeker waar.
Omdat ik net zei over het brein en de geest. Ja, dat brein hebben we nog steeds in ons kopje als we doodgaan, maar het werkt niet meer zoals we dat doen. Dus er is iets weg, er is iets levends uit ons. En dat gaat weer hoger op of zo, maar... hoe dat allemaal precies werkt, ik vind het reet interessant altijd en... Ja. Ja, ik denk dat ze bovenin alles weten. Dus ik denk dat er hierna komen er veel meer antwoorden als het over is.
Ja.
Ik denk dat in de zin van antwoorden bevestigingen op... of geen bevestigingen op dingen die je dacht.
Ja.
Of dingen die je hebt gevoeld.
Nou ja...
Ik weet niet, ik vind dat heel, heel lastig. Omdat er nooit... Oké, Jezus is teruggekomen uit de dood. Dat is de enige.
Nou ja, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus eigenlijk wat ik net zei, Jezus is mijn voorbeeld, want hij is de weg en het leven. Dus hoe hij leefde was het ultieme voorbeeld van hoe ik vind dat zou moeten. Of tenminste, hoe ik, wat hij ons voorleefde. En hij zegt ook, ik ben de waarheid. Dus wat in de Bijbel staat en hoe Jezus was en leefde, dat is de waarheid. En er is daarbuiten niks. En ik denk dat het nu in onze tijd heel duidelijk zichtbaar wordt door al het fake nieuws. Kijk, als je tegenwoordig een willekeurig nieuwsartikel opent, kan je oprecht niet zeggen of het echt is of niet. Überhaupt of het geschreven is door een mens of een machine, dat weten we tegenwoordig gewoon niet meer. Snap je? Nee. En daarom ben ik juist ook zo blij met die Bijbel die al duizenden jaren lang hetzelfde is. En waarin er gewoon heel duidelijk staat, dit is de waarheid. En de waarheid verandert niet.
Ja.
En ook al zouden wij dat graag willen, ja, zo werkt het niet. Dus nee. Dat geeft mij ook wel heel veel houvast.
Oké, ik heb nog één allerlaatste vraag en dan sluit hem af.
Is goed.
Buiten de Bijbel om, wat denk je of wat vind je dat mensen zich meer aan mogen toewijden? Want je, de Bijbel lezen, snap ik niet helemaal. Ja. Die moeten mensen gewoon gaan lezen. Die moeten mensen gewoon lezen. Maar
zeker,
wat is daar buiten, wat zie je nog meer? Waar mensen zich meer aan zouden mogen toewijden?
Mensen zich meer aan mogen toewijden aan de ander.
Ja, dat vind ik sterk.
Ja. Dus kies voor, kies voor de weg van de meeste weerstand. Ga, als je samen bent met een man of met een vrouw, wijd je daar aan toe. Dus kies voor diegene, doe moeite, investeer tijd, energie, weet je wel. En dan heb ik het over alle relaties die voor jou van waarde zijn. Dus relatie met je ouders, met je kinderen, met je man of je vrouw of je partner of wat dan ook. Met je hond, mag ook. Maar stop daar tijd en moeite in. Ga een beetje weerstand niet uit de weg. En blijf met elkaar praten.
Mooi. Nou, dat was hem dan.
Is dat een mooie afsluiting?
Tweede aflevering.
Nou.
Oh, en ik hoop dat je er zover bent gekomen. Ik voor mijn gevoel, toen ik de vraag las, dacht ik van, hier gaat niet zo heel diep gesprek uitgekomen. Maar toch zijn we aardig op plek gekomen waar ik niet wist van tevoren dat ze zouden komen.
Nee,
dus wel weer interessant.
Zeker.
En in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende.